boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Leon Thomassen, welkom. Ja, je hoeft als directeur van de Maaspoort in Venlo hoef je natuurlijk weinig introductie. Ik vind het heel erg leuk dat je vanavond hier onze gast wilt zijn. Ja, en in ons voorgesprek gaf je zelf al aan graag te willen praten over het verlies van je zoon Jean-Luc Caris, 27 jaar. En hij overleed begin van dit jaar door een noodlottig ongeval als militair in Den Helder. We hebben afgesproken trouwens nog dat we en toch ook een stukje over de Maaspoort zullen praten. Maar laat ik beginnen met de vraag, hoe is het met je? Hoe gaat het met je?
Ja, het gaat. Naar omstandigheden gaat het best wel goed met mij, zoals ze dat dan zeggen. En misschien is dat wel goed om te vertellen, dat ik inderdaad heb aangegeven, graag over Jean-Luc willen vertellen. Dan wil ik iets nuanceren. Hè? In ons voorwerk ging het over van dit gesprek. Nou, dat is wel vanuit mijn hoedanigheid als directeur van Maaspoort. Dat vind ik prima. Maar ik zou het heel vreemd vinden om in een dergelijke podcast het niet over mijn zoon te hebben. Ja. Het meest dierbaar wat weg is gegaan uit ons leven. En daarom wil ik het er absoluut wel over hebben.
Inderdaad. Helemaal goed. Mm. Ja, super. Ja, nou, want hoe is het met je gezin?
Iedereen beleeft
dit natuurlijk heel anders.
Ja, inderdaad, mijn vrouw, mijn dochter. Iedereen beleeft het anders. Maar het zijn enorme zware tijden.
Ja.
Met een gigantische impact.
Kom je er zonder hulp doorheen? Of hoe doe je dat?
Iedereen gaat er op een andere manier mee om.
Ja.
En bij iedereen kijken we van wat past daar het beste.
Ja. En wat past bij jou het beste?
Ja, ik ben wat dat betreft, ik zoek graag dingen zelf uit. En ik heb wel het geluk, ik ben redelijk autodidact alleen, maar ook eigenwijs. En ik ben vorig jaar begonnen met een coaching traject.
Oh.
Om toch eens te kijken van, is er iets te ontwikkelen? En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik daarmee ben begonnen. En Peter, dat is de coach, Peter Kuiper, die heeft me toch enorm gereflecteerd, zaken laten zien. En ja, dat is voor mij in dit proces in ieder geval ook wel heel belangrijk.
Mm. Ja. Leon, de feiten zijn natuurlijk uitvoerig belicht ook in de media. Medio januari verdronk je zoon in de haven in Den Helder. Wat is daar precies gebeurd?
Ja, wat er precies is gebeurd, wij waren er natuurlijk niet bij. Hè? Mm-hmm. Dus laat ik het op houden. Ja, het is een fataal ongeluk geweest. Met een brommertje, waarbij Jean-Luc met zijn hoofd tegen een houten pallet stallage aan is gekomen. En te water is geraakt en niet snel genoeg door collega's is gezien.
Mm-hmm.
En uiteindelijk,
was het tijdens een oefening?
Nee, het was niet tijdens oefening.
Het was s'avonds, hè?
Het was s'avonds. De boot, ze hadden een nieuwjaarsborrel gehad. Dus ze lagen met de boot in de haven van Den Helder. En,
wat was het voor een type?
Ja, Jean-Luc. Een geweldige kerel. Een jongen die volop genoot van het leven. Iemand die de wereld wilde zien. Dat was ook een van de redenen waarom dat hij bij de marine is gegaan. Hij wilde altijd weer iets nieuws ontdekken. Maar het was ook een enorme verbinder. En dat hebben we ook gezien in alle reacties die we hebben gekregen. Dus bij de uitvaart, hoeveel mensen aanwezig waren. Maar ook nadien. We hebben meer dan 1000 brieven en kaarten.
Zo.
Met allemaal persoonlijke. Dus ja, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Ja, dat Jean-Luc zoveel mensen geraakt heeft.
Ja.
En daar kwam ook allemaal exact hetzelfde uit naar voren.
Hmm.
Dus iedereen zag Jean-Luc als zijn vriend. En dat,
mooi.
Want
hoe lang was hij daar? Hoe lang was hij onder de militairen?
Hij is, even nadenken, vanaf 2020. Dus eigenlijk
vanaf
de coronatijd. Dus dit was het vijfde jaar.
Oh ja.
Kijk, ieder gaat er op zijn eigen manier mee om zo'n verlies een plekje te geven. Hoe belangrijk is het voor jezelf om over je zoon te kunnen en blijven praten?
Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk. Mm. Ik sta met Jean-Luc op en ik ga daarmee naar bed. En ik, ja, Ja, we hebben zoveel samen meegemaakt, zoveel mooie herinneringen gemaakt. En dat is voor mij, geeft me heel veel kracht om aan allemaal die mooie zaken terug te denken. En dus niet alleen maar praten, maar ik schrijf ook veel. Ah, dus ik schrijf hem een aantal keren per week over wat mooi. Er gebeurt. En,
Maar hoe doen de andere leden van jouw gezin dat? Dat doet ze natuurlijk op zijn of haar eigen manier. Kun je dat samen ook verwerken? Of moet je de ruimte geven aan ieder om dat die eigen wijze te blijven doen? Of zijn er ook dingen waar je samen mee dat verdriet een plek kunt geven?
Ja, ik voelde voor mezelf dat ik het heel belangrijk vond om te schrijven. En ik heb inderdaad voor mijn vrouw Monique en voor mijn dochter Laurel ook eenzelfde mooie boekje gekocht.
Leuk.
Alleen zij kunnen op dit moment nog niet mee beginnen om te gaan schrijven. En dat is ook prima. Hè? Dus uiteindelijk, ik denk, wat je kunt doen is in ieder geval met elkaar om proberen in ieder geval zoveel mogelijk wel te uiten. Dat gaat ook niet altijd. Hè? Uiteindelijk, en begrip te hebben dat iedereen anders ergens op reageert. Ja. En je kunt ook niet altijd ergens iets in betekenen. Mijn vrouw zat vorige week een hele dag alleen maar te huilen.
Ja.
Dan voel je je machteloos. Maar dat moet je even laten gaan.
Ik denk ook dat ze die ruimte moet hebben.
Nee, absoluut. Ja. Absoluut.
Ja.
En dat is heel moeilijk, hè? Want ik ben natuurlijk van nature toch een beetje een oplossingsgerichte persoon.
Ah ja.
En wil altijd snel naar een oplossing kijken. En in dit geval is die snelle oplossing, die is er niet.
Ik vind het wel mooi, dat schrijven wat je net zegt. Over welke onderwerpen schrijf je?
Nou ja, ik schrijf hem eigenlijk op een manier. We hadden heel veel contact. Jean-Luc was niet alleen mijn zoon, maar was ook echt mijn vriend.
Prachtig.
Dus we deden extreem veel dingen samen. En we onderhielden ook altijd heel veel contact. Als hij weer op missie was, per app belde. Het was altijd haar met mij. Beeldtelefoon. Dus ik schrijf hem in de zin van...
Mooi man.
Dat we gewoon... Dat we in contact zijn met elkaar. En ik vertel hem over wat er in een week is gebeurd.
Schrijven is een vorm van therapie, hè? Werkt heel goed. Nee, maar dan leg je het ergens neer en dan hoef je niet meer in je hoofd vast te houden.
Hebben jullie ook op anderszins manieren hulp hierbij? Misschien professionele hulp? Of kunnen jullie dat toch goed in de eigen kring, in de eigen gezin wel een plek
geven? Nee, we zijn nu wel echt aan het kijken. We hebben inmiddels al ook best wel veel mensen, professionals ook daarover gesproken. En hulp is aan zich is wel heel moeilijk. Maar ja, we zijn wel aan het kijken daar waar nodig en mogelijk om daar wel mensen bij te halen die ons daarbij kunnen helpen.
Ja.
Je gaf aan dat er mensen zijn die wel degelijk dat er fouten zijn gemaakt. Welke? En wie verwijt je iets? Misschien een moeilijke vraag, maar die wil ik toch stellen.
Ja, dat begrijp ik. We zijn volop met de marine in gesprek. En vooral gericht ook op het feit om te kijken van wat kunnen we hiervan leren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er toekomstig niet ouders eenzelfde drama mee moeten maken dan wij? En daar wil ik het eigenlijk een beetje bij laten.
Ja. Ja, want hoe kwam het tot jullie? Het was 's avonds 21:15 gebeurd.
Ja.
En hoe heb je het gehoord? Waar heb je het gehoord? Wanneer heb je het gehoord?
Nou, ik was voor het werk in Amsterdam. We hadden 's middags in de RAI in Amsterdam. Daar waren we uitgenodigd door... Door een zakelijke partner bij allemaal presentaties die Maaspoort gerelateerd waren. En daarna zijn we met collega's en zakelijke relatie gaan eten. Wij zaten met het restaurant tegenover Café Nol. We zijn toch in Amsterdam, dan gaan we daar een drankje doen. En ik heb altijd de telefoon op stil, dus... Ja. Wij stonden in Café Nol en op enig moment komt mijn collegaatje naar me toe en zegt: kom even mee naar buiten. Ja, en dan ga je in één keer door je hoeven, zeg maar.
Ja, natuurlijk.
Voor de vlakte, want ze zei: Jean-Luc is overleden. Dat is niet te bevatten.
Ja, nee, precies.
En een taxichauffeur die zag het gebeuren, die is gelijk naar ons toegekomen. Mijn dochter woont in Amsterdam, Laurel. En we zijn haar op gaan halen en mijn collega's waren, ik was met twee collega's. En wij zouden in Amsterdam blijven slapen in een hotel. En alles opgehaald, of Laurel opgehaald en direct naar Venlo. Ja, goed, en dan kom je s'nachts om 2:30, 3:00 uur denk ik dat we in Venlo waren. En dan zat mijn vrouw met mijn hele goede vriendin van ons... ja, al ontredderd, al uren te kijken. Want zij was helemaal alleen thuis.
Oh, ja.
En,
ja. Ja. Heb je hem wel nog gezien?
We hebben natuurlijk de dag daarna... de dag daarna was jullie al terug in Venlo. En ja, dat klinkt heel raar, maar ik... Ik was heel blij om hem te zien.
Ja, dat kan me
dat is iets... Ik had nog nooit iemand gezien die dood was. Ik hield dat altijd van me weg. Ik zei, ja, ik wil mensen herinneren. Zoals ik ze gewoon nog bij leven ken. Maar in dit geval... Ja. En we zijn er ook iedere dag naartoe gegaan. En,
Je zei al herinneren. Wat is eigenlijk de mooiste herinnering die je aan Jean-Luc hebt?
Ja, de mooiste, dat is... Daar kan ik geen keuze aan maken. Nee, want wij hebben... Ja, ik heb eigenlijk alleen maar mooie herinneringen met hem. En natuurlijk, ik heb ook wel eens af en toe... ook een medisch verschillen
gehad. Ja, hoort er ook bij.
Dus wat dat betreft... Nee, natuurlijk. Vader en vriend. En daar zit ook wel iets tussen. Dus nee, maar we hebben zoveel mooie dingen. En als ik dan... Jean-Luc was eigenlijk een avonturier. En wilde altijd leuke dingen doen. Dus hij vroeg voor zijn 13e verjaardag. Hij zei, nou, moet ik zeggen, wat wil je hebben? Nou, ik wil een parachutesprong.
Oh.
Nou, dus alleen...
Papa mee.
Papa moest mee. En, en die was daar niet blij mee.
Nee?
En uiteindelijk, nee. Want ik had er op dat moment echt wel hoogtevrees. Oh, ik moest er niks van hebben. Dus we gingen met angstzweet naar boven toe.
Ja.
Op Texel. En uiteindelijk zijn we uit dat vliegtuig gesprongen samen. En dat was een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan.
Kan me wel voorstellen.
En om dat samen te doen. En ja, dat was fantastisch. Maar goed, we hebben een waslijst van zaken die we altijd deden. Maar het was dus alleen al het haar met mij en even 10 minuten praten.
Ja, ja. Wat was hij eigenlijk voor een type?
Ja, een super sociale jongen.
Sportief natuurlijk.
Ook wel
omdat
sportief.
Anders,
maar ook een levensgenieter.
Ja.
Gewoon... Hij kon met iedereen vinden. En een enorme verbinder.
Ja.
Dus gewoon een geweldige kerel.
Leon, we kunnen hier natuurlijk nog heel lang over praten. Maar we gaan het daar ook wel hebben over het werk wat je als directeur van de Maas wilt doen. Wil je aan dit onderwerp nog iets toevoegen?
Ja, is er iets wat je kwijt wil?
Misschien, waar ik mee begon, ik ben altijd een strever geweest. Dus ik wilde altijd bezig zijn met doelen en altijd beter zijn en dingen realiseren. En ik ben me op enig moment echt wel verloren in mijn werk. En nogmaals, ik heb dat altijd super graag gedaan. Ik doe het nog steeds heel graag. Alleen dat ging echt naar 70, 80 uur per week, structureel. Waarbij het gezin eigenlijk, dat kwam bij mij altijd op de tweede plaats.
Ja.
Gelukkig, ik heb dat uitvoerig met hun besproken. En zij hebben dat zelf niet heel erg gevoeld. Maar met name dat ik altijd bezig was. Ik kon eigenlijk moeilijk in het moment genieten. Ik was altijd weer bezig met het volgende. En ik realiseer me nu heel erg dat ik eigenlijk altijd ook echt op zoek was naar geluk eigenlijk. Wat relatief ver weg was. Terwijl het echte geluk, dat is zo dichtbij dat veel mensen dingen niet zien.
Ja.
Dus fantastische kinderen, een mooi gezin, gezondheid. En als je daar iedere dag op die manier naar kijkt van... Ja,
klopt.
Hoe rijk dat je bent. Ik zou willen dat ik dat inzicht wat eerder
had. We lopen er wel eens vaker gewoon aan voorbij. En dat is eigenlijk jammer.
Dat is heel erg jammer.
Ja. Je bent nu directeur van de Maaspoort. Wat is eigenlijk het meest complexe aan je functie als directeur? Je hebt natuurlijk heel veel deelgebieden waar je je mee moet bemoeien. Maar wat is nou het meest complexe aan die functie?
Complexe vind ik een beetje moeilijk. Hè?
Of laat ik het anders zeggen. Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee je momenteel als directeur van de Maaspoort mee te maken hebt?
De grootste uitdaging, dat is natuurlijk een open hand in de wereld. Hè? Dus de wereld is een stuk vluchtiger geworden. De informatietechnologieontwikkelingen gaat ontzettend hard. Mensen worden steeds meer mobiel en zijn Knop. Bezig met social media.
Ja.
Je manoeuvreren als live organisatie. Ja, en dat vooral.
Hmm.
Maar dat wil ik niet zozeer noemen als moeilijk. Maar dat vind ik,
een uitdaging.
En dat vind ik ook heel erg leuk om daar mee om te gaan.
Ja.
Maar goed, dat is een uitdaging voor de totale organisatie. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, je kunt denk ik op dit moment geen visies meer voor 10 jaar neerleggen.
Nee, nee.
Ik denk dat je wat dat betreft, je mag wel een stip op de horizon hebben over 4 jaar. Maar je moet wel bereid zijn om flexibel te manoeuvreren daarin.
En wat is die stip op de horizon over 4 jaar? Nou, welke stip heb je zoal op de horizon staan?
In die end, eigenlijk vanaf het moment dat ik in ieder geval directeur van Maaspoort mocht worden, 14 jaar geleden, hebben we eigenlijk nog jaarlijks groei door kunnen maken.
Oh.
Qua bezoekersaantallen, maar ook qua bezoekerstevredenheid, de waardering, qua omzet. En nou, dat vind ik toch wel mooi om daar een gestage groei in te blijven. Mm. Maar vooral ook, uiteindelijk, wij zijn ervoor om echt iets toe te voegen aan Venlo.
Ja.
En uiteindelijk, ja, ik zou het liefst willen dat iedere Venlonaar, en ik denk dat er al heel veel zijn die super blij zijn met Maaspoort,
ja,
maar dat we er in ieder geval dat iedere Venlonaar zegt van ja, Maaspoort, daar gaan wij ook naartoe. En dat zal dan om allerlei verschillende redenen zijn. En daar hebben we nog steeds een hoop te doen.
En die aantallen groeien nog steeds.
Die groeien nog steeds.
Ja? En, ook nu in prijzen worden hoog.
De afgelopen 14 jaar zijn ze eigenlijk verdubbeld.
Oh, dat is heel mooi.
En dan noem ik, hè, een zondag in het zuiden hebben we als Maaspoort samen met Toneelgroep Maastricht geproduceerd. Mm-hmm. Nou, dan hebben we in 2 seizoenen 100.000 bezoekers in deze regio extra erbij gehad. Mm-hmm. Dus daar ligt, ja, er is enorme groei gerealiseerd. En er zijn nog steeds mogelijkheden, ben ik van overtuigd.
Leon, we gaan daar nog wat dieper in op die functie van jou als directeur, maar ik wil even terug. Hoe word je directeur van een schouwburg of van een theater? Hoe ben je in dit métier gerold?
Ja, door te solliciteren.
Dat begrijp ik.
Maar toen was je nog heel jong, hè? Want wat zei je straks? Je was al 24 jaar werkte je al bij de Maaspoort?
Ik werkte inderdaad wel al bij Maaspoort. En ik had inderdaad in zover een kleine voorsprong in de sollicitatieprocedure. Dat ik was adjunct directeur.
Ah, ja.
Dus ik ben als manager finance bij Maaspoort begonnen in 2001. En toen de vacature vakant kwam. En toen was ik al een tijdje wel interim directeur. Dus ik had wel het geluk dat ik de avontuur al had kunnen laten zien op welke manier dat ik in ieder geval. Maar goed, ik heb wel gewoon gesolliciteerd. Er was een extern bureau wat de sollicitatieprocedure heeft gedaan. En zo is het.
Is het belangrijk voor een directeur van het theater om ook een liefhebber te zijn van de uiteenlopende theaterculturen? Had je dat een beetje van huis uit mee? Theater, muziek?
Ik ging absoluut al best wel vroeg naar theater. Het was niet zo. Ik ben ook een enorme voetballiefhebber. Ik ben een enorme Formule 1 liefhebber.
Ja.
Maar ik hou heel erg van muziek, cabaret, toneel. Dus ik denk wel dat het belangrijk is. Maar ik denk dat eigenlijk voor iedere, tenminste, dan praat ik even wel voor mezelf. Als je directeur van een bedrijf bent, dan moet er zware affiniteit zijn met het product waar jij voor staat. Want anders denk ik dat het heel moeilijk is om je product, maar ook je organisatie
te verkopen. Je noemde een heel mooi voorbeeld van dat voetbalteam. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Ja.
Ja.
Want dat is het eigenlijk. Zeg het nog een keer.
De rol inderdaad. Ja, uiteindelijk. Kijk, dus ik denk een directeur van... Ja, in dit geval een theater, maar dat maakt dan zich niet zoveel uit. Dat geldt voor ieder bedrijf. Ja, ik denk dat het belangrijkste wat er nodig is, dat je een visie hebt over hoe gaan wij als... wat is ons onderscheidend vermogen en op welke manier gaan wij dat onderscheidend vermogen ook... Ja,
precies.
Ook
gevolg
geven. En vervolgens ga je kijken en welk team is daarvoor nodig om uiteindelijk ook een visie... inderdaad, dat is hetzelfde wat een voetbalmanager doet.
Het is niet zo dat ze daar pure economen neer willen zetten.
Nee, dat is...
Omdat het vaak toch om de centjes gaat.
Uiteindelijk zijn centen natuurlijk, maar dat geldt voor ieder bedrijf heel belangrijk.
Nee, precies.
Maar als je het alleen maar over centen kan hebben, ja, dan denk ik dat je best wel veel afslagen mist. Hè? Ik geef een voorbeeld, zondag in het zuiden was ik een van de aanjagers van. Nou ja, dat was een project waar aan de voorkant natuurlijk heel veel onduidelijkheden. Dat was iets wat we nog nooit hadden gedaan.
Mm-hmm.
Dus als je dan puur op de centen een besluit zou nemen, dan doe je het niet.
Ja, dat is waar.
Klopt. Uiteindelijk is denk ik, wat je moet doen is, wij willen zoveel mogelijk mooie voorstellingen naar Venlo, zoveel mogelijk mooie activiteiten in Venlo organiseren. Maar uiteindelijk heb je een huishoudboekje wat gewoon wel in orde moet zijn.
Mm.
En dat is... Dat zijn eigenlijk altijd afwegingen die je maakt.
Kijk, er vinden momenteel natuurlijk best wel grote veranderingen plaats in die culturele sector. Dan praat ik bijvoorbeeld over digitalisering, om eens wat iets te noemen. Of veranderde publieksverwachting is er ook al zo eentje. hoe bepaalt dat die strategie voor het theater? Hoe blijf je daarvan op de hoogte?
Ja.
Dit soort veranderingen, hoe pas je die dan weer in? Hoe ga je daarin mee in die strategievorming?
Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben afgelopen jaar hebben wij ons... één keer in de vier jaar zetten we een nieuwe stip op de horizon. Ja. We schrijven een nieuw beleidsplan. En het is dan niet dat de Maaspoort opeens hele andere dingen gaat doen. Mm-hmm. Hè? In de basis doen wij steeds een aantal dingen absoluut hetzelfde. Alleen waar we in het nieuwe beleidsplan... daar heeft inderdaad het culturele doelgroepenmodel een heel belangrijke plek gekregen. Dus... ja, wij wisten natuurlijk best wel in deze regio wie woont hier. Maar uiteindelijk wisten we ook een hoop dingen niet. En we zijn nu met een cultureel doelgroepenmodel aan de slag gegaan.
En dat betekent?
En dat betekent dat je van 13 doelgroepen... dat zijn 13 verschillende culturele doelgroepen... ja, weten wij enorm veel van wat zijn dat voor doelgroepen... waar zitten interesses. En wij laten dagelijks eigenlijk onze data verrijken met die doelgroepen. En op basis daarvan proberen wij zo goed mogelijk ook ons aanbod af te stemmen op doelgroepen en vice versa. Ah, ja. En dus dat is eigenlijk iets wat we 20 jaar geleden absoluut niet deden.
Nee, ik kom toch even terug op de financiering. Nou, niet echt het meest sappige onderwerp voor een theaterdirecteur. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. Wat voor rol speelt die financiering in de dagelijkse operatie van het theater? En hoe ga je dan om met bepaalde onzekerheden? En dan denk ik even terug bijvoorbeeld aan die coronatijd. Want dan ligt er plotseling alles stil. Hoe werkt dat dan? Hoe hebben jullie dat toen in de tijd opgevangen? Theater ligt stil, geen gasten, je hebt personeel.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
De financiering is natuurlijk absoluut een ding. Hè? En daar is de afgelopen 20 jaar extreem veel in veranderd. Toen ik directeur werd van theater... was eigenlijk 50% van de exploitatie, zelfs iets meer... was subsidie. Nou, dat is op dit moment nog maar 30%.
Oh.
Dus uiteindelijk onze eigen inkomsten. Dus wij hadden toen iets van 4,5 miljoen exploitatie. Ja. Die is gegroeid nu naar 8 miljoen. Dus ja, wij
steeds meer
steeds meer eigen inkomsten genereren.
Klopt.
Dus daar moet je ook voor ondernemen. En dat gaat tot op heden gaat dat eigenlijk altijd heel erg goed. En terugkomen naar corona. Ik vind dat de Nederlandse overheid in coronatijd heel snel veel regelingen heeft opgetuigd. Ja. Fonds Podiumkunsten kwam er ook nog met bepaalde regelingen. Dus daar zijn wij zonder veel kleerscheur eigenlijk doorheen gekomen op financieel gebied. Mm.
Was het niet zo dat met die hoge subsidies destijds... dat je ook verplicht was om voorstellingen te doen... waar mogelijk maar 50 mensen op afkwamen?
Dat was aan zich geen verplichting, maar uiteindelijk... Oh. Wij zijn toen wel, want ieder theater wilde wel toch... Hè, met name ook het hele stelsel lag plat. Dus ook artiesten wilden spelen. En ik ben het eigenlijk al bijna vergeten... maar de anderhalve meter de toestanden en dergelijke. Dus om de twee plaatsen zaten mensen. En zodra dat we iets konden... zijn we die wel als eerste theater... een soort van festivaletje, weet ik nog heel goed, met Theo Maassen... Ja, en je was gewoon weer... Dat sloeg eigenlijk nergens op. Want je zat er maar met 100 man, denk ik. Ik weet niet meer. Echt heel weinig. Heel ver uit elkaar allemaal.
Ja.
Maar iedereen was super blij dat er weer iets gebeurde. Ja. Dus,
ik zie regelmatig de naam Maaspoort opduiken... bij evenementen die buiten de Maaspoort plaatsvinden. Is dat de manier om met eventuele concurrentie... buiten de Maaspoort om te gaan? Samenwerking? Is dat een vorm om op die manier om toch dat te omarmen... Want jullie zijn heel breed daar tegenwoordig in. Hè? We hebben pas dat concert van Rauwe Heerzen gehad. Dat ging uit van Grenswerk, maar ik dacht ook van de Maaspoort. Ik weet niet zeker, maar jullie doen ook vaak met Grenswerk werken jullie samen. Is dat de manier om ook dat grotere publiek te bereiken?
Ja, concurrentie, daar geloof ik sowieso niet zo in. Ik vind concurreren, dat vind ik ook, daar zit een negatieve klank aan. Mm. Dus ik vind, we kijken altijd... We willen hier denk ik met heel veel partijen willen we hetzelfde voor een stad. Willen we veel brengen. En ik geloof heel erg in samenwerken.
Mm.
Dus uiteindelijk kijk je, hoe kun je met elkaar een mooier cultureel landschap bouwen. Met uiteindelijk ook meer rendement. Hè?
Ja.
Dus,
en dat bouwen van dat landschap, zit hem dat in wat je biedt? Of zit hem dat in andere systemen, andere methodes bedenken?
Nee, dat kan op een aantal. Ik heb het nu even over het culturele product, ja. Hè? Dus bijvoorbeeld een Zondag in het Zuiden was een prachtige samenwerking tussen Passiespelen Tegelen, Toneelgroep Maastricht en Maaspoort. Mm. En zonder die samenwerking was Zondag in het Zuiden nooit ontstaan.
Oh, dat is waar. Ja, klopt. Ja, nee, want ik zit soms...
Maar bijvoorbeeld ook aan de waterkant is ook een heel mooi voorbeeld. Dat is een samenwerking van Grenswerk, Maaspoort En de horecabedrijven van Mark Hesselmans bijvoorbeeld.
Wat was aan de Maas?
Aan de waterkant, dat is...
Ik ken dat ding.
We kijken hier eigenlijk op de foto van...
De oude Roswald.
Van het podium, zeg maar, van de Oude Haven.
En daar hield je...
En daar doen we in de zomer... dat is ontstaan in coronatijd.
Oh, dat vind ik ook een aardig idee.
Dus, en dat zijn we daarna eigenlijk blijven
naar buiten
doen.
Gaan.
Omdat we het ook belangrijk vinden om jaar rond eigenlijk ook culturele presentaties te verzorgen.
Is het een groot voordeel? We zitten hier in Venlo, Limburg. Venlonaren zijn heel trots op hun dialect. Er zijn ook hele grote producties geweest die in het Venlo's dialect zijn uitgevoerd. Denk ik bijvoorbeeld aan de Venlo's Revue. Dat moet toch een gouden geschenk zijn voor een theaterdirecteur, zoiets, die belangstelling daarvoor. Scheelt dat bij dit soort voorstellingen dat je daarna die mensen die misschien anders niet naar het theater waren gekomen, dat die toch over de drempel komen en dan vaker naar het theater gaan? Heb je daar zicht op?
Daar hebben we steeds meer zicht op, maar dat is inderdaad absoluut wel iets wat we vanuit Zondag in het Zuiden zien we dat inderdaad heel erg. Er zijn natuurlijk enorme hoeveelheden mensen naartoe gegaan. En daar waren inderdaad ook mensen bij die misschien niet zomaar ook naar een voorstelling in Maaspoort gaan. En de bezoekersaantallen bij Maaspoort zijn de afgelopen 2 jaar echt geëxplodeerd.
Ja.
Dus het aantal unieke bezoekers, dat is echt van uit mijn hoofd van 14.000 naar 25.000 gegaan. En dat zijn dan adressen, dus dat is dan keer 2, nog iets. Ja. Dus dat is inderdaad een absoluut voordeel. Maar ik vind ook, ik spreek zelf heel graag dialect. Ik spreek geen Venlo's dialect, want ik kom net iets zuidelijker vandaan. Maar ik heb het altijd heel graag gesproken. Maar een van de programmalijnen, ik weet niet of je toevallig het nieuwe beleidsplan van Maaspoort gelezen hebben, maar een van de programmalijnen is ook van eigen bodem. Dus wij zijn daar ook heel trots op.
Ja.
De Venlo is daar heel trots op. De regio is heel trots op. Dus dat is ook een programmalijn waar we ook volop in investeren. Wat we heel belangrijk vinden.
En dat is muziek, dat is van allerlei...
Dat kan van alles zijn.
Ah ja.
Dus eigenlijk de samenwerking met de lokale kunstenaars, muzikanten en dergelijke.
Ja, dat is wel een hele mooie.
Hebben op die manier toch een grote invloed op de programmering van jullie theater.
Ja.
Mooi. Hey, wat ik vragen wil. Ik zie vaak dat jullie hele mooie producties in huis halen. Producties die ook om in grotere theaters plaatsvinden. Hoe lukt het jullie om dit soort voorstellingen, artiesten, naar Venlo te krijgen? Want die hebben vaak, zeker die beroemde artiesten, die hebben vaak wel keuze uit theater. Die maken een tourschema. Wat doen jullie extra om die mensen bij jullie met de Maaspoort binnen te krijgen? Is dat gastheerschap?
Gastheerschap is daar in ieder geval extreem belangrijk. Dat vinden wij, dat vind ik, maar dat vindt onze organisatie heel belangrijk. Dus hoe ontvang je mensen? En dat is niet alleen maar de artiest, maar dat zijn ook de bespelende gezelschappen. Dat zijn onze gasten. En daar investeren we heel veel tijd en energie in. Dus vooral die twee en liefde. Mm. Maar ook gewoon echt investeren, ook in een netwerk. Dus ook naar artiesten gaan kijken als ze nog bezig zijn met een try-out. En daarna met een artiest over praten.
Dat is wel leuk werk.
Dat was afgelopen jaar in ieder geval een heel bijzonder moment. Dat bij het afscheid van Joep van Teck en Carré.
Ja,
daar was ik uitgenodigd samen met Wieke, de programmeur. En daar waren maar een heel paar mensen uit de sector aanwezig.
Ja.
Ja, en dat geeft dan... dat is wel heel mooi.
Ja, klopt.
Dat is echt een enorme blijk van waardering. Mm. En er zijn meerdere artiesten die het ook op diverse platformen...
Ik lees het vaker.
...waarin Venlo genoemd wordt.
Heel mooi.
En dat maakt me vooral trots. Dat maakt trots op onze organisatie die dat doet.
Kun je alle producties krijgen? Ik bedoel, waarom vraag ik dat? Ik weet dat Chassé in Breda, die hadden 1000 stoelen... En die hebben toen moeten uitbreiden naar 1500, omdat ze anders niet alle producties konden betalen.
Ja.
Hoe zitten jullie daarin?
Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn sommige producties die zijn dusdanig duur. Dus die gaan alleen maar naar de 1100 plus zalen. Ja, en dan heeft het puur alleen... Dus
hoeveel hebben jullie er?
Wij hebben er 784.
Ah, ja.
Dus dat is dus...
Nooit gedacht over uitbreiden?
Nee. Nee,
kan ook niet,
dat,
misschien.
Dat is, dan,
kan het niet?
Dan zou je een nieuw theater bijna moeten bouwen, denk ik. Nee, dus dat van 784 naar 1100, dat wordt
een hele
lastig.
Grote sprong. Leon, die had het toen straks ook al even over de prijzen. Die zijn in die tijd bijna verdubbeld. Hoe hou je het theater straks nog betaalbaar voor iedereen? Wat wordt daaraan gedaan?
Ja, vinden we heel belangrijk natuurlijk, betaalbaarheid. Ja. Op dit moment is de gemiddelde prijs net iets onder de 30 euro. Ja. Wij zijn als eerste theater in Nederland begonnen om voorstellingen voor kinderen tot en met 12 jaar gratis aan te bieden. Samen, dat hebben we alleen maar kunnen doen door enorm goede partners die ons daarin ondersteunen. En dat is in ieder geval een enorm belangrijk iets om kleine kindjes kennis te laten maken met theater eigenlijk. Dus daar is de prijs is nul. En dat is eigenlijk iets heel belangrijks. Dat is echt de USP van Maasbrug geworden. En inmiddels zijn er 12 theaters in Nederland al gevolgd die hetzelfde zijn gaan doen.
Ja.
En daar word ik, dat ontroert me iedere keer weer als die kleine boys theater binnenkomen met ouders of met opa en oma. En op welke manier dat ze dan weer naar buiten gaan. En nog even met een meet and greet met artiesten. Ja, dat is
natuurlijk dat
is
prachtig dat dan in de opvoeding gewoon wordt meegenomen.
Ja.
Heel goed.
Maar je hebt niet de angst dat het straks mensen moeten afhaken. Omdat het niet
dat,
meer betaalt.
Dat zijn voorstellingen die kosten voor de kinderen.
Ja, die zijn dan
die zijn gratis. Ja. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook een aantal voorstellingsreeksen. Dus waarin we echt redelijk laag geprijsd voorstellingen aanbieden. En natuurlijk heel belangrijk, de jeugd en studenten. Ja, daar zijn studententarieven en die zijn... Nou, het is iets duurder dan de bioscoop, hè? Dat is nou eenmaal zo.
Nee, precies.
Maar dan heb je het wel over heel betaalbare kaarten. En uiteraard zijn er ook de dure musicals. Maar dat zijn ook extreem dure producties. Dus ik denk dat we wat dat betreft... We hebben voor iedereen hebben we mooie voorstellingen. Als mensen zeggen van theater is niks voor mij. Dan denk ik, maar... Wat is voor jou dan theater?
Ja, precies.
Ja, want theater is muziek, is toneel, is cabaret. Theater is zo breed. Dat vind ik altijd heel erg leuk om daar niet om ze te overtuigen dat ze moeten gaan. Maar om eens te hebben over... mensen zeggen redelijk snel van dat is niks voor mij. En als je daarover praat, maar wat vind je dan leuke muziek? Of dat hebben wij ook staan. Dat is heel erg leuk. Ja.
Klopt. Als bewoner van de binnenstad loop ik vaak langs jullie theater, ons theater mag ik eigenlijk wel zeggen. En dan zie ik op de begane grond dat daar het hele restaurant verdwenen is. Daar komt iets anders. Daar mag je wel even een stukje iets over vertellen. Ja, want ik vond die naam Sin.
En ik, zonde. We gaan iets stouts doen, dat vond ik zo geweldig.
Vertel eens.
Ja, vond ik leuk.
Ja. Ja. Nou, ik wil er nog niet alles voor klappen. Dus, ik zou zeggen, blijf de komende tijd vooral eens regelmatig rondlopen bij ons. Je ziet daar steeds meer veranderen. Nee, klopt. Ook dat is wel
waarom moest het veranderen dan? Als je niet wil vertellen van wat je...
Ik wil er zeker iets over vertellen. En we moesten niks, hè, uiteindelijk. Maar we hebben een nieuwe visie weer gemaakt. En heeft ook weer alles te maken met... Wij willen heel toegankelijk zijn. Toegankelijk voor iedereen. En ook, dus we zijn met het culturele doelgroepenmodel aan de slag gegaan. Maar we zijn ook met het horeca doelgroepenmodel aan de slag gegaan. Gekeken van wat is nu in de mix van... Onze gasten, onze hotelbezoekers, onze theatergasten, onze vergadergasten, maar ook alle mensen in Venlo. Wat is nu een restaurantsetting die daarbij hoort? Ook wat is er een concept wat daarbij hoort? En de naam, we willen, dus wat ik net al zei, kinderen gratis. We waren het eerste theater in Nederland die dat deden. En de rest van de collega's zei van, jullie zijn hartstikke gek, dat kan helemaal niet. Wij vinden het ook leuk om af en toe een klein beetje rebels te zijn, in de goede zin van het woord. En daar heeft hij dus mooi. Dit is ook een beetje een teaser van,
En waar komt de naam Sin dan vandaan?
Nou, uiteindelijk is een naam verzinnen heel moeilijk. En daar komen tegenlijstjes voorbij. En dit vond ik uiteindelijk Sin. Nou ja, het is inderdaad Engels zonde. Ja. Maar het is ook zin. Hè? Dus je kunt er ook uiteindelijk dadelijk communicatief heel mooie dingen mee doen. Maar we willen net wel een tikkeltje ondeugend zijn. En het wel net iets anders doen dan het reguliere. Waarbij het wel heel erg toegankelijk is voor iedereen. Dus iedereen kan daar dadelijk in een prachtige ambiance...
Wanneer gaat het open?
Een heel lekkere hapje
gaat het open?
Begin oktober.
Ja. Nou, ik heb een goede inkijk gekregen in die Maaspoort. Ik loop er, wat ik al zei, ik loop er altijd langs. Ik kom er ook wel vaker.
Ik zou je wel willen vragen om ook dan regelmatig binnen te komen.
Ja, kom alleen maar langs. Nee, maak je vooral geen zorgen. Dat komt helemaal goed.
Die voorbije wandelaars, daar hebben we helemaal niks aan. Nee, dat klopt.
Leon, ik wil je eigenlijk danken dat je met ons je verhaal wilde delen. Ik wens jou, je vrouw, maar ook je hele familie, je gezin heel veel sterkte toe.
Ja, absoluut.
En dat uiteindelijk de herinneringen aan jullie zoon jullie de rust zult geven om het leven enigszins aangenaam verder te kunnen leven. En daar wensen Bert en ik jou heel veel sterkte in.
Ja.
En nogmaals, heel erg dank dat je dit verhaal wilde delen. Een bijzonder verhaal. Maar laat het je goed gaan en laat het je gezin en ook je werk bij de Maaspoort, laat het je goed gaan. Dank je dat je hier was.
Ja, leuk dat je hier was. Dank je wel.
Graag gedaan.